We willen met elkaar lezen uit Exodus 3 vanaf het eerste vers. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 147 en daarvan het negende vers. Wie zou niet voor Gods grootheid bukken? Hij werpt zijn ijs daarheen als stukken. Wie zal bestaan voor zijn koude, daar niemand die verduren zou? Moet rijm en ijs weer met elkanderen op zijn bevel in vocht veranderen? Want waait zijn wind, de wateren vloeien, rivier en beek begint te groeien. Psalm 147, vers 9. Exodus 3, vanaf het eerste vers. En Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan de berg Gods tot Horeb. En de engel des Heeren verscheen hem in een vlam des vuurs, uit het midden van een braambos, en hij zag en zie, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde, om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, nader hier niet toe. Trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. En hij zeide voorts, ik ben de God uws vaders, de God Abrahams, de God Isaaks en de God Jacobs. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de Heere zeide, ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, het welk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaars en het opvoeren uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats der Kanaanieten en der Hetieten en der Amorieten en der Ferizieten en der Hevieten en der Jebusieten. En nu, zie, het geschrei der kinderen Israëls is tot mij gekomen. En ook heb ik gezien de verdrukking waarmede de Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Toen zeide Mozes tot God, wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan? En dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij dan zeide, ik zal voorzeker met u zijn. En dit zal u een teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gij lieden God dienen op deze berg. Toen zeide Mozes tot God, zie, wanneer ik tot de kinderen Israëls kom en zeg tot hen, de God uw vaderen heeft mij tot uw lieden gezonden en zij mij zeggen, hoe is zijn naam? Wat zal ik tot hen zeggen? En God zeide tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zeide hij, alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot uw lieden gezonden. Toen zeide God verder tot Mozes, aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, de Heere, uw vaderen God, de God Abrahams, de God Isaaks en de God Jacobs, heeft mij tot uw lieden gezonden. Dat is mijn naam, eeuwiglijk, en dat is mijn gedachtenis, van geslacht, tot zover. Zullen we samen bidden om een zegen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel. Zo hieven we samen dat psalmversje aan. Wie zou niet voor uw grootheid bukken? Als we dan zo samen onze handen vouwen en onze ogen sluiten. Als we dan zo naderen in de weg van het gebed tot u. O Heere, geeft u ons dan een gepaste indruk van wie u bent. Maar Heere, niet meer dan dat wij kunnen dragen. Want hoe zouden wij voor u durven naderen? Hoe zouden wij voor u durven verschijnen? Als een Mozes al zijn handen voor zijn ogen moet slaan en moet zeggen, wee mij. En als al de profeten aan wie u zich hebt geopenbaard, het moeten uitroepen, wee mij, want ik verga. Als al die dienaren tot aan Johannes op Patmos toe, als dood aan uw voeten moeten nedervallen, vanwege die grote schrik, wanneer een mens in aanraking komt met u, o Allerhoogste Majesteit, wie zou dan niet vrezen? Maar Heren, wij leven in een tijd waar we nergens meer voor vrezen. Wij leven in een tijd waarin wij voor God niet meer beven. En weten niet meer wat het zeggen wil. Verheugt u met beving. Zelfs uw kinderen. Hoewel ze opgeroepen worden om zich te verheugen in God, naar waarde nooit te danken, toch met beving, toch, met dat diepe, diepe ontzag. Toch die schoenen van de voeten, want die plaats waarop wij staan als wij voor u naderen, is heilig land. En daarom, Heer, wij haasten ons om u te smeken of u ons ook als wij vanavond tot u naderen in het gebed niet aan wilt zien in onszelf. O, als u uw heilige, smetteloze, reine ogen op ons slaat en ons vanavond aanziet in onszelf, wee onze, wee onze kinderen, wij zullen vergaan. Wij zullen ter plekke verteren, want geen mens zal u zien en leven. Maar Heere, mogen wij dan tot u naderen, schuilend achter dat dierbare bloed van het lam, zoals ook die priesters in de tempel en in de tabernakel tot u konden naderen alleen, als zij bloed bij zich hadden. Omschuilend achter u, o dierbare Heer Jezus Christus, toch te bidden. En toch met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade om barmhartigheid te verkrijgen. Om geholpen te worden ter bekwame tijd, Heere, want wij zijn niet alleen zo zondig en wij kunnen niet alleen voor u niet bestaan, maar wij kunnen tegelijkertijd zonder u niets doen. Wij kunnen zonder u niet leven, Heer. Wij kunnen zonder u niet sterven. O, hoe zal het zijn om straks te verschijnen voor u, in uw ongehouden heerlijkheid en uw ongehouden rechtvaardigheid en heiligheid, als wij geen borg hebben voor onze ziel. Geef ons dan vanavond de Heer Jezus, of wij sterven. U weet of ze hier vanavond gekomen zijn, Heer, die met die roep door het leven gaan. Geef mij de Heer Jezus, of ik sterf. Geef mij alstublieft die dierbare borg en zaligmaker, want anders verga ik. U weet of ze hier vanavond zijn door uw geest bearbeid, door schuldbesef getroffen en verslagen die het moeten zeggen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? O mijn ziel, doorziet gij uw lot. Heere, wees er dan vanavond alstublieft bij, met uw dierbare heilige geest, en zoek in het bijzonder die zielen op, die vermoeid en belast door het leven gaan, die het niet meer weten, die het niet meer kunnen, die met een hemelhoge schuld leven onder het oog van een rechtvaardig tonend God, die weten wat het is om onder de vloek der wet te gaan, gebogen. O Heere, wilt u ze alstublieft vanavond opzoeken en wilt u ze vanavond een nieuw hart geven en een nieuwe geest en wilt u ze vanavond wassen en reinigen in dat dierbare bloed van het lam. O Heere, wij roepen u toe, geef ons vanavond zielen. Geef ons vanavond alstublieft zielen. Wilt u ze vanavond hechten, o Heilige Geest, aan de middelaarskroon van de Heer Jezus Christus. Opdat vanavond zijn heerlijkheid meer en meer mag schitteren. Opdat vanavond zijn eer meer en meer vergroot mag worden. Als er nieuwelingen mogen worden toegebracht tot die gemeente die eenmaal eeuwig zalig wordt. Want ach Heere, wat heeft het anders voor zin om hier samen te komen? Wat baat het ons als we een wereld aan wijsheid vergaderen, maar schade lijdt aan onze ziel? En daarom, Heer, ik bid het u, wat u vanavond geven te spreken, wat u vanavond geven te luisteren, wat u vanavond uw woord tweesnijdend scherp maken, mag het dwars door alles heen dringen en harten raken. U bent toch de Pinkstergeest die het deed en beloofd hebt te zullen doen. Totdat de zon niet meer schijnt. Heere, wilt u het vanavond doen? Wilt u ons helpen en ondersteunen in het spreken? Neem alles weg wat hinderen kan, Heere. Mag het zijn wat u ook aan Mozes beloofde. Ik ben met u. Uit genade. Amen. We wilden vanavond een begin maken met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis en daarvan het eerste artikel, nadat we de achterliggende weken wat inleidende woorden hebben gesproken. Vanavond, als de Heer het geeft, een begin met artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Mocht het zijn dat als we dat voorlezen en als u daarbij meeleest, dat u dat geloof ook werkelijk mag belijden. Het is immers een geloofsbelijdenis. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, hetwelk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein aller goeden. Tot zover. Vanavond maken we een begin met artikel 1, waar gehandeld wordt over dat er een enig God is. Wij belijden allen, geloven allen met het hart dat er een God is. En als u het Johannesevangelie leest, in Johannes 17 met name, dan zult u weer horen wat ik u al vaker gezegd heb, deze woorden, wat de Heer Jezus spreekt. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God. Het eeuwige leven is daarin gelegen dat wij God kennen. Er is geen zaligheid mogelijk buiten de kennis van God. Daarom wordt ook het gemis van die kennis na de val in het paradijs ook wel genoemd de geestelijke dood. Daar waar Adam en Eva van die boom aten, verloren zij die kennis van God en vervielen zij in de geestelijke dood. En daar liggen wij van nature allemaal in besloten. En als ik u vraag, kent u God, dan zou ik ook een ander woord daarvoor kunnen gebruiken. Een ander woord voor kennen is ook wel het woordje bevatten. En wat is bevatten? Bevatten betekent allereerst begrijpen. God begrijpen, God bevatten. Het tweede wat bevatten inhoudt is dat God dan ook omsluitbaar zou moeten zijn. Als je iets wil bevatten, dan moet je het kunnen vatten, moet je het kunnen grijpen, moet je het kunnen vasthouden. Nog een andere betekenis van bevatten is dat je het moet kunnen beteugelen. Als je iets bevat, dan kun je het ook vasthouden, beteugelen, beheersen en beïnvloeden. En daarom, als je aan een kind vraagt, bijvoorbeeld als ze op school een toets moeten maken, dan vraagt je kind, beheers je de stof? Beheers je de stof betekent, ken je het? Weet je het? Kun je het vatten? Ken je de randen ervan? En kun je er ook iets mee doen? Dat is beheersen en kennen. Dus als ik u vanavond vraag, kent u God? Bevat u God? Dan is dat direct ook, het antwoord dat u daarop geven moet, is direct ook dat u dat niet kan. We zullen nooit kunnen zeggen dat we God kennen. Dat we God beheersen, dat we God bevatten. En daarom wil ik vanavond heel nadrukkelijk voor u neerleggen dat God de gans andere is. Er is ontzaglijk veel misgegaan in de kerkgeschiedenis doordat we dit zijn vergeten. God is de gans andere, de totaal andere dan wij zijn. En juist hier gaat het zo vaak mis dat wij pretenderen dat wij God kennen. Heel brutaal en heel vrijmoedig zeggen we dan, nee, ik ken de Heer. Ik weet wie hij is, Ik ken hem. Ik weet hoe hij handelt, hoe hij een mens bekeert. Ik weet het allemaal. Ik bevat het, ik overzie het, ik beheers het. Maar dan moet u vanavond nog maar eens lezen in de catechismus. Vraag en antwoord 95, waar gehandeld wordt over afgoderij. Wat is eigenlijk afgoderij? U zegt, nou ja, als iemand een beeld boetseert of een boom bijvoorbeeld, als een god vereert, dat is afgoderij. Dat is waar. Maar afgoderij is volgens onze catechismus het volgende. Afgoderij is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Dus afgoderij is ook datgene wat wij van God in ons hoofd maken. Het denkbeeld wat wij van God vormen. En hoe meer we hoge gedachten hebben van ons eigen weten, hoe groter de kans is dat datgene wat u van God meent te weten, God niet is, maar een afgod is. Een zelfgemaakte God. Die u kunt begrijpen, die u kunt bevatten, die u kunt beheersen. Dat is een dwaling. En is dat niet de reden dat wij allemaal van nature onze eigen God geboetseerd hebben, onze eigen afgod geboetseerd hebben? En dat we daarom zo vaak vastlopen als dan verkondigd wordt dat God rechtvaardig is. En dat God rechtvaardig oordeelt. En u zegt, maar dat past in het geheel niet bij dat plaatje, bij dat beeld wat ik ervan gemaakt heb. En een God die verkiest en die verwerpt. Een God die van eeuwigheid besloten heeft wie er zalig zullen worden en wie er verworpen zullen worden. U zegt, dat kan niet waar zijn. Dat kan nooit in overeenstemming zijn met dat beeld wat ik gemaakt heb van God. Maar mijn beste vrienden, dan hebt u een afgod gevormd. Sterker nog, misschien bent u wel uzelf aan het verafgoden. Want als u zulke grote gedachten hebt van uw eigen inschattingsvermogen en van uw eigen beoordelingsvermogen om te bepalen wie God is en hoe hij is, dan bent u misschien wel uzelf aan het vergoden. Is dit niet de reden dat wij zo brutaal durven om God ter verantwoording te roepen als in de wereld bijvoorbeeld natuurrampen plaatsvinden en er duizenden mensen het leven laten en we in de krant of op het nieuws of waar dan ook foto's zien van dat afschuwelijke leed wat in de wereld plaatsvindt en we zeggen het past niet bij het beeld wat ik van God heb. En we gaan ermee in strijd en we zeggen het past niet, het kan niet zo zijn dit. En zo zijn heel veel dwalingen in de kerkgeschiedenis gekomen. Er gaat ontzaglijk veel mis als wij God willen vatten. Lees dat in Romeinen 1, ik heb u dat al heel vaak voorgehouden. Hoe de mensen God kennende, zoals hij zich openbaart in zijn woord en in de schepping, hem niet verheerlijken, nog danken. Maar mensen gaan zelf overleggen, ijdele overleggingen des harten gebruiken. En daarmee maken ze een eigen God. En dan geven ze zichzelf uit als wijzen. Maar volgens de Bijbel zijn ze dan dwaas geworden. Het is niet zonder gevaar, het is zelfs vuurgevaarlijk om een eigen God te vormen in onze gedachten. Ik hou u zomaar even twee voorbeelden voor. De eerste is uit 1 Samuel 6. Als daar die mannen op de akker werken bij Bet-Semes. En er komt uit het Filistijnerland, komt daar die wagen met die loeiende koeien met de ark daarop. Dan komen daar die mannen en die grijpen die ark en die zeggen laten we er eens inkijken. Want de God die wij ons hebben geboetseerd vindt dat niet erg. Moet toch controleren of die Filistijnen er niet uitgestolen hebben. Dat is toch goed.
Dat moet toch? Het is toch onze liefde van ons hart dat wij die ark openmaken om te kijken of alles er nog wel is. We zijn zo begaan met die ark.
Maar God sloeg 70 mannen en 50.000 mannen.
Want God wil niet dat je in de ark kijkt. U zegt, zo'n God past niet in mijn gedachten. Dan hebt u een afgod.
Als God niet wil dat u in de ark kijkt, kijkt u niet in de ark. Wie zou niet voor zijn grootheid bukken? 50.000 mensen laten het leven.
Tweede voorbeeld in Leviticus 10. Als daar de zonen van Aaron, je zou zeggen van de hoge priester, zijn eigen zonen, in de tempel of in de tabernakel werkzaam zijn. En ze komen die tabernakel binnen en ze nemen dan vuur mee, eigen vuur, om daarmee God te dienen. Je zou toch denken, dat doen die mensen uit getrouwheid. Ze werken in Gods dienst, ze doen precies wat de Heere wil. Ja, één klein dingetje dan niet. Ze nemen wel vuur mee, maar eigen vuur. En wat maakt dat? De vuur is vuur. Toch? En u zegt, dat vindt mijn God helemaal niet erg. Nee, uw God niet. Misschien. Maar de ware God wel en hij doodt ze beiden met vuur. Vuur ging van Gods aangezicht heen en verteerde hen beiden.
U zegt waarom? Waarom moet dat? Waarom zo hard? Waarom zo ongenadig zou je denken?
Wij hadden toch juist gedacht dat God zo genadig was en zo liefderijk was en zo barmhartig was en nu zo.
Als u zich niet kunt of wil buigen voor de God van het woord, hebt u een afgod.
Er zijn in de kerkgeschiedenis heel veel mensen geweest die dat niet konden. Die gingen delen uit de Heilige Schrift wegnemen. Die zeiden, dat moet eruit en dat moet eruit. Of die zeiden, het hele Oude Testament heeft afgedaan, zeggen vandaag de dag de evangelische. Die zeggen, je hebt de God van het Oude Testament, de boze en strenge en rechtvaardige God. En je hebt de God van het Nieuwe Testament, de vriendelijke, barmhartige, genadige God. Maar het is niet waar. Het is de God van de hele Schrift. Er waren ook enigen die zeiden, je hebt eigenlijk verschillende goden. Je hebt de barmhartige God, de God van het licht en ook de donkere God. En in het Oude Testament was met name die donkere God actief en in het Nieuwe dan die lichte. Maar mensen, het is allemaal pogen, moet u goed luisteren hoor, vanavond om de Heere aan te passen aan ons denken. Zoals Hij voor ons passend is.
Maar als de Heere zich openbaart, dan openbaart Hij zich op zijn eigen wijze. Vanavond lazen we het in Exodus 3.
U zegt, als deze God dan zo machtig is en zo rechtvaardig is en zo heilig is, hè, als Hij zich dan openbaart aan mensen, hoe zal Hij dat dan doen?
Je kunt je bijna geen voorstelling maken van hoe heerlijk die openbaring dan wel moet zijn. We zouden denken, legioenen van engelen, gouden wagens en paarden en machtige zang van engelen.
Met geweldig licht en glans van heerlijkheid. En zo openbaart God zich dan, ja, misschien in uw gedachten.
Maar God openbaart zich aan Mozes in een brandende braamstruik in een woestijn.
Past toch niet in uw beeld? Moet dan de grote schepper van alle dingen zich openbaren in een brandend braambosje? Is dat dan hoe God zich aan de mensen openbaart? Ja. En Hij zegt, toch de schoenen van je voeten, want de plaats waar je staat is heilig land. Ik ben God. Ziet u? God voldoet in het geheel niet aan uw en aan mijn denken. Wie zou niet voor zijn grootheid bukken? Wie denkt er niet aan als de Heer dan dat volk uit Egypte leidt door de woestijn. En ze kunnen zo'n heel klein stukje wandelen zo naar Kanaan. Ze zijn er zomaar een paar dagen. En dan 40 jaar lang door de woestijn. Zodat de Heer straks zeggen moet, 40 jaar heb ik van dat volk verdriet gehad. Je zou zeggen, u had ze toch zo kunnen laten gaan. En we vormen dan een theologische verklaring en we zeggen, ja, maar het was goed om dat volk te oefenen en het was goed om dat was ook goed. Maar het zijn allemaal pogingen om te verklaren wat God doet, maar God laat zich niet verklaren. En hij laat zich niet vangen in dat kleine denken van u en van mij. God gaat geheel zijn eigen weg. En daarom is het goed als wij vanavond aan u vragen, kent u de Heere? En als we dan vanavond proberen om een poging te doen om te verklaren wie God is, om dat te doen met heel veel ootmoed en heel veel deemoed. Met het diepe besef dat wij daartoe absoluut niet in staat zijn. En ik wil graag vanavond zo graag bij u dat in uw gedachten krijgen. Dat u dat gaat beseffen. Hoe ver zijn we weggegroeid in ons denken van deze waarachtige God? In de kerkgeschiedenis, eeuwenlang, als het ging over de vraag hoe kunnen we spreken over God, dan was daar zo'n grote eerbied en zo'n groot ontzag voor, dat ze zeiden dat kunnen we helemaal niet. En daarom werd er eeuwenlang, als er over God gesproken werd, alleen maar gesproken in de negatieve zin. En daar bedoel ik mee in de ontkennende zin. Nou, dat leest u ook als u artikel er nog eens even bij neemt. Hè? Dat is heel opvallend. Hè? Bijvoorbeeld, er staat, hij is onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig. Het zijn negatieve verwoordingen, wat hij niet is. Hij is niet veranderlijk, niet zienlijk, niet begrijpelijk, niet eindig, enzovoorts. Het is niet te zeggen wat hij wel is en daarom pogingen om te zeggen wat hij niet is. Begrijpt u dat? God is onbereikbaar voor onze gedachten en voor onze taal. Wij kunnen niet zeggen wat hij is, alleen wat hij niet is. Augustinus zei, God is boven alle zijn en denken verheven. Kunt niet zeggen. Er is geen taal voor. Er zijn geen woorden voor. En daarom eeuwenlang is het niet eens gedaan. Onbegrijpelijk. En als ik u dat nou vanavond zo voorhoud, hè, als u nou vanavond dat eerste artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis leest, hè, is dat dan nieuw voor u? Had u vanavond van mij verwacht een ronde, heldere verklaring van wie God is? Dan mag u toch wel van u verwachten? Mag u toch wel verwachten van iemand die dat voorbereid heeft, dat hij dan dat gewoon helder kan uitleggen? En nu komt u vanavond en u zegt, ik kan het eigenlijk niet zeggen. Nee, maar dat is wel eerlijk. En het is opmerkelijk en zorgwekkend als u denkt dat dat wel kan. Zal ik u zo eens wat zaken noemen? God is niet te vatten in tijd. God is eeuwig. Hij was gisteren dezelfde. Hij is vandaag dezelfde. Hij is morgen dezelfde tot in alle eeuwigheid. En tijd is geschapen. Dat wij in tijd leven, dat deze lezing een uur duurt en u dan een kwartiertje naar huis moet reizen, is geschapen. God is niet onderworpen aan tijd. En daarom bij hem is alles heden. Ik kan niet begrijpen toch? Ik kan niet begrijpen. Ik denk, als ik vandaag nou netjes leef en dan vanavond op mijn knieën ga, dan zou de Heer misschien vanavond wel bereid zijn om een nieuw hart te geven. Maar als ik morgen dan niet netjes leef, dan kan ik morgen dat beter maar niet vragen. Ja, maar bij God is geen tijd. Het is altijd heden bij de Heer. Dat maakt hem ook onveranderlijk. Hij is altijd dezelfde. God is niet te vatten in afstand. We kunnen niet zeggen de Heer is zo groot of zo groot. Want hij is oneindig groot. We kunnen hem niet vatten in substantie. We kunnen niet zeggen dat de Heer is zo of zo gemaakt. Want hij is een geest. We kunnen dat niet tasten. We kunnen dat niet zien. We weten dat niet. We kunnen de Heere niet vatten in een plaats. We kunnen niet zeggen, daar woont de Heere. Want hij is alom tegenwoordig. Hij is hier en tegelijkertijd nu ook bij u thuis. En vanavond als u naar bed gaat, is hij erbij. En als u naar school gaat, is hij erbij. En hij is alom tegenwoordig. Altijd, overal. Hij is niet te vatten. In zijn verstand en wijsheid. Als mijn verstand toch Gods weg en Gods wil en Gods majesteit vatten wil, dan staat het toch vol eeuwig stil. Hoe kan ik dat nou vatten? Hoe kan ik nou vatten als ik lees over het leven van Jozef, dat Jozef dat allemaal mee moet maken en uiteindelijk kan zeggen, u hebt het mij wel ten kwade gedacht, maar God heeft het mij ten goede gedacht. God heeft mij vooruitgezonden als een zafnat paar. Nou ja, als een behouder des volks. Wie zal dat kunnen vatten? Dan Gods vrijmacht. Dat hij als de grote pottenbakker kan doen met het leem van zijn schepping en zijn schepselen wat hij wil. Hij maakt het ene vat ter ere en het andere vat ter onere. God is vrij. Vrij om genade te bewijzen. Vrij om iemand voorbij te gaan. Vrij om die mannen van Bethsemes op één zonde allemaal te doden. 50.000. En vrij om die man in de straat die al 50 jaar leeft in alle gruwelijke zonden nog altijd te laten leven. God is vrij. U zegt het. Duizelt me inmiddels. Ik begrijp het niet. Nou, ziet u nou. Waar moet het heen? Om dat hele denken dat we God kunnen vatten nou eens kwijt te raken. Want wie zou Gods liefde bijvoorbeeld vatten kunnen? Onze liefde is te begrijpen. Ik hou van iemand, want die is lief. En dan ben ik ook weer lief en dan is die ook weer lief voor mij. En zolang dat dan met elkaar zo heen en weer gaat. Het is geven en nemen, zeggen we dan. En als het dan in balans is, dan gaat het goed. Maar als die andere nou niet meer lief is, dan kan ik het misschien nog even verdragen. Maar als dat lang duurt, dan houdt de liefde op. Maar God heeft lief wat niet beminnenswaardig is. God heeft met een eeuwige liefde zondaren lief die hatelijk zijn. Daar is geen oorzaak voor. Er is nooit iets geweest waarom God dat zou moeten doen. Waarom hij zegt, ik doe het niet om uwentwil. Waarom hij zijn grote naams wil. Ik doe het niet om enige reden van u. Wat zal ik zeggen, zou God te vatten zijn in zijn toren? Als het volk Israël uit het land Egypte komt naar Kanaan en al die volkeren die ik vanavond heb voorgelezen, één voor één allemaal moeten uitmoren. Met de mannen, met de vrouwen, met de kinderen. U zegt stop maar. Zo'n God past niet in mijn denken. Dan hebt u een afgod. Hebt u uw eigen God gemaakt. Maar deze God is rechtvaardig. En is toornend over de zonde. En als hij het wil, dan roeit hij hele volkeren uit. maar ook onbegrijpelijk, onbevattelijk in zijn genade en in zijn liefde. Want waarom zou deze onzeggelijk grote heilige God zijn eigen zoon geven? Voor zo'n wereld. Hierin is de liefde Gods geopenbaard dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Waarom zou deze onuitsprekelijk grote God, die geen eind heeft zo groot, die geen begin en geen einde heeft, die we hebben het gezongen, hè, die alles in die schepping regeert en beheerst en doet. Waarom zou deze God zijn zoon zenden? Waarom zou hij het liefste wat hij heeft geven voor een wereld verloren in schuld? En daarom niet te vatten in zijn mildheid, zijn milde handen en zijn vriendelijke ogen. Ook onzeggelijk. Onzeggelijk vriendelijk. Onzeggelijk mild in het schuld vergeven. Niet te zeggen. En daarom zouden we vanavond eigenlijk allemaal stil moeten worden. Wie zou niet voor Gods grootheid bukken? En voelt u nou aan wat ik zeg, dat het hier vandaag de dag misgaat? Het gaat links in de kerk mis en het gaat rechts in de kerk mis. Het komt uiteindelijk allemaal op hetzelfde neer. De evangelischen hebben zich een eigen God gevormd, een vriendelijke, genadige, blijmoedige God, waar je met al je vragen en dingen naartoe kan en die altijd vriendelijk naar je lacht en je zingt en je danst en je springt en, nou ja, een eigen God. En dan aan de andere kant, aan de rechterflank van het kerkelijke leven, dan we zeggen waar het echt zwaar aan getild wordt, net zo goed een eigen God gevormd. Een hele kleine God waarvan wij precies weten wie hij is, wat hij doet, hoe hij een mens bekeert, hoe het moet, hoe het gaat, hoe het zit. En nooit is stil geworden voor God. Nooit is de hand op de mond. En nou nooit is gezegd, Heere, ik begrijp u niet. Ik begrijp u niet. Ik kan niet zeggen, Heere, wie bent u eigenlijk? Nooit is met God te maken gekregen en er toen achtergekomen, toen je een speldenknopje van hem leerde kennen, dat je niets wist. Als de Heer dan in je leven gaat werken, en dan weten we het allemaal al precies, nu heb ik al dit en dan moet ik nog dat en dan heb ik ook nog dat nodig. Maar nou nooit is met God in aanraking gekomen, waardoor ik helemaal niets meer weet en helemaal niets meer zien kan en in stof terecht kom en uitroep, wee mij, want ik verga, want wie met God te maken krijgt, denk erom hoor, heeft helemaal niets meer. Helemaal niets. Komt in stof terecht. Dan zeggen ze vandaag, is dat nou nodig? Is het nou nodig om echt ware zielsvernedering te kennen? Is het nou nodig om echt van zonde en schuld overtuigd te worden, mens? Als je die vraag al stelt, ken je God niet? Ik ben dan maar radicaal, maar dat kan niet. Als je met God te maken krijgt in zijn heiligheid en in zijn majesteit, in zijn rechtvaardigheid, en dan zou je er maar een speldenprikje van leren kennen, dan beland je in het stof. En dan houdt dat praten allemaal op. Ja. U zegt, ik heb een heel ander idee van God. Weet je wat de filosoof Hegel zei? Een heidense filosoof. Weet je wat hij zei? Hij zegt, de reden, dat is het verstand, verheft zich allengskens meer en meer langs trappen tot het absolute weten, tot het zien van de waarheid van aangezicht tot aangezicht. Weet je wat de filosofen zeiden? We worden steeds wijzer en wijzer en wijzer. En we klimmen als aan trappen omhoog. Nog heel even en we staan oog in oog met God. En we zullen hem helemaal kennen. Smerige hoogmoed. Wij kennen God niet. We kennen God echt niet. En zeker als je zulke praat doet, ken je God niet. Daarom moet je eens goed over nadenken vanavond. Hè? De mensen die uit het oog verliezen dat God de gans ander is, zijn vaak hele grote mensen. Ze weten alles. En ze hebben vaak een hele kleine God die zich zo heel eenvoudig laat vatten. En laat begrijpen. En ja, ik weet precies hoe het zit hoor. Ik weet zijn namen. En ik weet zijn eigenschappen. En ik weet zijn werkingen. En ik weet de bevindingen. Ach, mens. Nooit alles kwijtgeraakt. Nooit is door alles heen gezakt. Nooit is helemaal niets meer geweten. Het is een bekende uitspraak in de wetenschappelijke wereld, hè. Als je gaat studeren, dat zeggen heel veel mensen die gaan studeren, die zeggen, hoe meer ik leer, hoe meer ik erachter kom, hoe weinig ik weet. Nou, dat is in het natuurlijke zo, dat is in het geestelijke zeker zo. Hoe meer ik van God leer, hoe meer ik erachter kom, hoe weinig ik van hem weet. Als u zegt, nou, ik weet al heel veel hoor, dan kan het ook wel eens te maken hebben met wat u leest. Er zijn echt genoeg boeken van oudvaders die u in een paar pagina's daarvan afhelpen. Die zo diepzinnig kunnen schrijven over wie God is. Ook maar speldenprikjes. Maar dat het je gaat duizelen, dat je dat boek weglegt. En dat je zegt, ik weet eigenlijk nog helemaal niks. Ik weet nog zo ontzettend weinig. Ja, maar heb je in de geschiedenis gekregen al die pogingen om te bewijzen dat God bestaat. De zogenaamde godsbewijzen. En de een wist te vertellen, nee hoor, ik weet het zeker, want... Oh ja, ik kan er zo een paar noemen. Het eerste is het kosmologisch godsbewijs. En mensen heel lang nagedacht en die zeggen, alles wat er is, heeft een oorzaak. Dus dan moet er ook ergens helemaal aan het begin van de mensheid en de wereld toch een oorzaak zijn. En wie zal die oorzaak dan zijn? Ja, dat moet dan God zijn. Nou mensen, weet u, je kunt eindeloos redeneren en filosoferen. Maar het is veel beter als we hard roepen om die geest of de Heere ons wil leren wie hij is. Maar dan moet u eerst voor eens en voor altijd genezen worden van het idee dat u het al weet. U moet eerst weten dat u het niet weet. Wil de ruimte komen voor de kennis van hem. Daarom, het is u misschien wel opgevallen toen we dat eerste artikel voorlazen. Er staat niet, wij weten allen met het hart en belijden met de mond. Er staat niet, wij hebben geleerd... Wij kunnen aantonen, wij geloven. Wij geloven met het hart en belijden met de mond dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is, het welk wij God noemen. Als je ook die zins opbouwt, het welk wij God noemen. Er zit zo'n bescheidenheid in. We noemen het wel zo. Maar we vatten het niet. We geven er wel een woord aan. De Heer heeft ons dat wel toegereikt, aangereikt. Ik ben de Heere uw God. We hebben het ook gelezen in Exodus 3 dat de Heere zegt, zo moeten jullie mij noemen, de ik zal zijn die ik zijn zal. Zo moet je mij tot in eeuwigheid noemen. Maar dat wil niet zeggen dat we hem daarmee vatten kunnen. Dus alleen het geloof. Alleen het geloof leert God kennen. En dan vanavond weer. Waar rust dat geloof op? Dus als we zeggen, Wij geloven dat er een God is. En dat geloven bestaat uit kennis, toestemmen en vertrouwen. Dus in het geloof is iets van kennis. Maar waar stoelt zich nou dat geloof op? Dan ga ik u 3 gronden noemen. En dan zal ik voor vanavond afronden. Als ik u uw aandacht nog mag vragen voor deze 3 dingen. Vraagt wel wat inspanning, maar het is leerzaam. Waar rust dit geloof, dit kennen van God op? Rome zegt, op de pauselijke onfeilbaarheid. Dus als u iets wil weten van wie God is, dan heeft uiteindelijk de paus het onfeilbare onderwijs wie God is. En waar heeft de paus dat onfeilbare weten van wie God is dan vandaan? Nou, ten eerste heeft hij dat, en dan komen we ook weer wat dingen terug uit die vorige lezingen, hè, over de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hij heeft dat allereerst vanwege zijn pauselijke zetel. Omdat hij paus is, weet hij het. Moet je goed onthouden. Dat we daar allemaal ons hele leven voor bewaard mogen blijven. Omdat ik ben, paus ben, of ouderling ben, of dominee ben, of voorzitter van de synode ben, of docent op de theologische school ben. Daarom weet ik het. Dat is de Romeinse eerste grond. Het tweede, en dat is zo leerzaam, vanwege het sensus fidelis. Ik zal het uitleggen. Dat is een aanvoelen. De paus is gezegend en ook bisschoppen zijn gezegend met geestelijke voelsprieten, zegt Rome. Een spiritueel aanvoelen, een geestelijk instinct, wat gelovigen in staat stelt om spontaan te beoordelen of iets waarheid is of leugen. Dus Rome zegt, als u wil weten wie God is, dan moet u bij de paus zijn. En de paus weet dat omdat hij paus is. En omdat hij gezegend is, ook samen met die andere bisschoppen. Met geestelijke voelsprieten, waardoor hij zomaar aan kan voelen of het waar is. Nou, wie wil vanavond het geloof hier opstoelen? Wie zegt vanavond, omdat de paus het heeft gezegd, geloof ik het ook. En omdat de bisschoppen zo'n geestelijk invoelingsvermogen hebben gekregen, daarom geloof ik het ook. Wie zegt vanavond, nou, dat is voor mij genoeg. Ik denk niemand. Hè? En toch doen we dat maar al te vaak. Het is zo en het is zo hoor. Waarom? Ja, dat heeft die gezegd. En waarom zou het dan waar zijn wat die gezegd heeft? Wel, dat is echt iemand met geestelijke voelsprieten. Oh ja. Zijn Rome ook levensgevaarlijk. 2. We hebben in de voorafgaande lezing hebben we gewezen op de wederdopers, waar Guido de Bray ook zo tegen heeft gewaarschuwd. Waar fundeerden de wederdopers het geloof dan in? Dus als het gaat over de vraag wie God is, dan zegt Rome, dat weten we vanwege de paus en vanwege de bisschoppen. Maar de wederdopers zeggen, nee, dat moeten we niet van de paus of van de bisschoppen verwachten, maar dat moeten wij verwachten van persoonlijke ervaring, inwendig licht en zogenaamde invallen van teksten bijvoorbeeld. De wederdopers zeiden, als je bekeerd bent, heb je de geest, heb je inwendig licht, krijg je invallen zomaar van boven, helemaal niet verbonden aan het woord, zomaar invallen, teksten, onderwijs, zomaar uit het niets. En dat is heel veel waard. En daar heeft Guido de Bray heeft zich ontzaggelijk daarin tegen in het geweer gesteld en gezegd, het kan nooit zo zijn dat de waarheid gestoeld is op zogenaamd inwendig licht of zogenaamd inwendig invallen van zogenaamde teksten. Waar moet het dan op stoelen, het woord? Nou, u bent me al lang voor als u al vaker bent geweest. Op het woord alleen. Wat geloven wij van God? Wat de paus zegt, wat die dominee zegt, wat dat kind van God zegt. Wat ik voel, wat me zomaar te binnen valt. Wat ik zomaar opeens als openbaring krijg en denk en nee. Wat God in zijn woord openbaart. Nu zeg ik niet dat de Heere niet in het leven van een christen soms teksten kan laten invallen, maar dat zijn dan wel bijbelteksten, bijbelwoorden die in de schrift zijn terug te vinden. Daar stoelt de reformatorische bijbelse leer zich op. Daarom als we volgende week verder gaan met artikel 2, dan wordt de vraag gesteld, hoe kunnen we God dan kennen? Dan allereerst wordt er gewezen op de schepping, de onderhouding en de regering van de wereld. Die wereld die zo schoon is dat het is als een schoon boek, waarin al die schepselen, groot en klein, als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen van God geven te aanschouwen. En ten tweede, dat hij zich klaarder en volkomener openbaart door zijn heilig goddelijk woord. Dus waar vinden wij de werkelijke wetenschap van wie God is? In de schepping, maar dan afgekaderd alleen zijn grote macht, kracht en goddelijkheid. Maar vooral in zijn woord. Wie is God? Als u dat vanavond hebt gehoord en gezegd hebt, als het waar is, hè, dat dit het eeuwige leven is, dat we God kennen. Maar hoe kan ik hem dan leren kennen? Door zijn woord. Ja, vanavond, als u naar bed gaat, kunnen lezen uit Psalm 147. Dus dat leest ook die berijmde psalm, hoe mooi die dichter dat zo voor ogen stelt om te laten zien wie God is. Zo een paar zinnen. Die God die voor het oog der volken de hemelen dekt met dikke wolken. Dus u wordt 's morgens wakker en u kijkt naar buiten en u ziet prachtige wolken, lucht en vanmorgen zo mooi met dat roze er doorheen. En u zegt, nou ja, dat is vanwege zeewater wat verdampt en dan worden er wolken en die waaien dan het binnenland en de zon schijnt erop. Nee, vanaf nu zegt u, het is God die de hemelen dekt met dikke wolken. God heeft het gedaan. En als het dan zo geregend heeft, zo heel mild en u loopt buiten en u ruikt dat frisse gras wat nat geregend is, dan zegt u, het is God die de aarde besproeit met vruchtbare regen, die het gras door milde en frisse droppen doet groeien op de heuveltoppen. Het is God. U zegt, nee, dat is een boer geweest en die heeft daar zaad gezaaid en het heeft geregend en toen is het zonnetje geschenen en is het gras gekomen. Nee, dit zijn nou die letteren in de schepping die u de grote werken van God verkondigen. Als het zo prachtig mooi wit is, als het gesneeuwd heeft, dan zegt Psalm 147, hij geeft de sneeuw om het land te dekken en tot een zachte wol te strekken. Dus je loopt door die sneeuw heen en je denkt, nou, het is koud en het is gaan regenen, het is terwijl het naar beneden viel, is het tot sneeuw geworden. En u zegt, God heeft als het ware wol op de aarde gelegd, zo schoon, zo mooi. En ieder blaadje is getooid met een prachtig beetje wit. En u kijkt van dichtbij en u ziet hoe die kristallen van die sneeuw en dat ijs zo mooi zijn. En u kijkt er dwars doorheen en u zegt, hoe groot zijt gij? Ja, wier wonderen vlokken voor elks ogen Gods macht en wijsheid klaar betogen. Heel die schepping preekt. Maar wij hebben met onze wetenschap en ons zogenaamde verstand, hebben we alles platgeslagen. We hebben alles geniveleerd en we hebben overal een wetenschappelijke verklaring voor. En als het onweert, dan zeggen we niet, dan hebben we Gods stem en we beven en we sidderen voor God. Maar we zeggen, nee hoor, er zijn daar wolken en die botsen en dan komt er een stroom en een flits en dat maakt een knal. Ja, dat is donder. En de kinderen tellen en die zeggen, hoe langer het duurt tussen die flits en die donderslag, ja, hoe verder de bui weg is. En we zeggen, nou, hij is al erg ver weg. We vergeten helemaal, het is Gods stem. Die Gods macht betoogt. God spreekt in de schepping. En je loopt door de polder en je ziet al die dieren en je ziet ze grazen van het gras. En de vogels vliegen en je zegt op Psalm 147, het is God die al het vee steeds wil spijzen en laven. Hij hoort het geroep van de jonge raven. Hij zorgt ervoor dat zelfs een musje een huis vindt. Wie zou niet voor zijn grootheid bukken? Als hij zijn ijs werpt, daarheen werpt als in stukken. Opeens liggen alle sloten vol en de ijsschotsen drijven in de rivieren. En de psalmist zegt, wie zou het verduren als het zo bleef? Wie zou het overleven als het zo koud zou blijven? En daarom, het moet allemaal weer op zijn bevel in vocht veranderen. God zegt, is genoeg. We zeggen, oh, een andere luchtlaag, hè, wordt warmer. Andere wind, de atmosfeer gaat smelten. Maar de psalmist zegt, God doet het weer in vocht veranderen. Wat heeft de duivel veel bereikt, nietwaar? Hij heeft ons geholpen aan een God die we zelf bedacht hebben. Een God die wel heel barmhartig en vriendelijk is, maar niet rechtvaardig. Waar je je zonde niet voor hoeft te belijden, waarvoor je niet met je neus in de stof hoeft te bukken. Die zo zwaar niet tilt aan zijn eigen recht. En daarom hoeven wij dat al helemaal niet te doen. Die zijn eigen vonnis wel door de vingers ziet en zegt, ach. En daarom hoeven we helemaal niet met Gods recht verenigd te worden. Hoeven we helemaal het vonnis van God over ons leven niet te onderschrijven. Een God die eigenlijk helemaal niet wil straffen. En die eigenlijk helemaal geen hel wil. En die liever ook heeft dat we er helemaal niet over spreken. En daarom hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. Je leeft gewoon. En dan sterf je. En dan zeggen ze toch, nou ja. Het was toch best een ernstige jongen. En we vonden op zijn kamer nog een mooi boek. En ik spot er niet mee, hè. Maar worden begraven. En dan hopen we toch maar. En iedereen die eromheen staat, die kijkt en denkt, nou ja, als ik net zo leef als hij, dan komt het met mij ook wel goed. Een eigen God. En je hoeft helemaal niet te weten of je zonden vergeven zijn. Je hoeft helemaal niet te weten dat God je vrijgesproken heeft van schuld en straf. Je hoeft niet te weten of je een recht hebt op het eeuwige leven. Mijn God brengt me ook wel in de hemel zonder die zaken. Maar uw God bestaat niet. Lees Gods woord. Maar begin maar gewoon bij Genesis 1. Als Adam en Eva in het paradijs eten. Eén keer eten. U zegt, nou, de Heer die ik gevormd heb, die vindt dat niet erg. Maar God drijft het hele mensenpaar uit het paradijs om één keer eten. En hij laat de hele mensheid in de drievoudige dood vallen vanwege één zonde. U zegt, zo'n God wil ik niet, maar het is wel de enige ware God. deze God die uit de hemel ziet dat al die mensen boos zijn en die een zondvloed geeft en al de mensen doet verdrinken. En tegelijkertijd de God is die naar Noach kijkt en Noach vindt genade in de ogen van de Heer. U zegt, nou in het beeld wat ik van God gemaakt heb, dan moet Noach wel een bijzonder mens geweest zijn. Nee hoor. Noach vond toch geen verdiensten in de ogen van de Heer, hij vond genade. God schenkt genade aan een Noach, terwijl hij zijn rechtvaardig vonnis over de rest van de mensheid laat gaan. Wie zou niet voor deze grote God buigen? Ik hoop dat we al onze eigen afgoden verliezen, dat we God werkelijk leren kennen, om dan ook werkelijk voor hem in stof te komen en hem ook werkelijk aan te roepen om genade. Om er dan ook werkelijk achter te komen hoe mild hij is in schuldvergeving. Echt. Want hij is ook de God die zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik help u eruit. Hij is ook de God die oneindig groot is. Maar hij zegt ook, klop maar. Klop maar. U zegt, hoe zou ik durven kloppen bij zo'n majesteit? Hij zegt, klop maar. U zal opengedaan worden. U zegt, maar hoe zal ik hem vinden als hij een geest is, als ik hem niet zien kan? Hij zegt, zoek mij. Want wie mij zoekt, zal mij vinden. Want hoe vind ik God? U zegt, lang zoeken. Als hij zich openbaart, als hij zegt, zie. Hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben de Heere, uw God. Zeer barmhartig. Zeer genadig. Maar ook zeer jaloers op zijn eer. En daarom, wie voor hem niet buigen wil, voor hem niet bukken wil. Wie zegt, ik wil alles wel doen, maar één dingetje wil ik op mijn eigen manier. Het zal niet gaan. Denk maar aan die twee mannen in de tempel. Alleen maar aan de vuur. Maar God verteerde ze. En daarom wil toch, o mens, voor God en voor zijn woord bukken en buigen. Eerbiedig in het stof. En leg je vinger maar bij het oordeel en zeg, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Maar leg ook eens uw vinger bij dat vrijmachtige welbehagen, bij die genade die daar is in Christus. Want daar wil ik de volgende keer over doorspreken als de Heer het geeft. Maar de Heer Jezus zegt, en niemand heeft ooit God gezien. Wie zal hem kennen? Maar hij, de Zoon die in de schoot van de Vader geweest is, heeft hem ons geopenbaard. En daarom wie Christus enigszins mag kennen door het geloof, kent ook de Vader. Want die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En daarom eindigt het ook vanavond weer. Altijd weer. Geef mij de Heer Jezus. Of ik sterf, want hoe zal ik u kennen, Heer? Als u nou zegt dat het eeuwige leven bestaat in u kennen, hoe zal ik u kennen zonder Christus? En daarom staat dat er niet alleen. Er staat, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus, zijn Zoon, om in hem God te kennen. Ik hoop van gans harte dat de Heer vanavond heeft gebruikt. Eenvoudige woord om door zijn geest nou eens alles te vernietigen wat in onze gedachten God is. Om aan de voeten terecht te komen van hem die waarachtig God is. Laten we eindigen. Heren, wie zou niet voor uw grootheid bukken? Wie zou niet vrezen
als we denken aan wie u bent. U zou niet vrezen als we zien op uw schrikkelijke oordelen, op uw schrikkelijke toorn over de zonde. Wie zou niet vrezen als wij zien dat u zelfs uw rechtvaardig oordeel niet hebt weggenomen van uw zoon. Toen hij het uitriep, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, het kon niet. Het kon niet buiten uw recht om, het kon niet buiten verzoening door voldoening om. O Heere, leer ons toch wat het zeggen wil dat u rechtvaardig bent. Maar leer ons ook dat wij iets mogen leren kennen door het geloof van de liefde Gods die daarin geopenbaard is, dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt. O Heer, hoe meer wij gaan leren kennen van wie u bent, hoe groter het wonder wordt dat u uw zoon wilde geven. O ja, als wij een kleine God hebben, is het maar een klein wonder. Maar als we u echt mogen kennen, staat ons verstand vol eerbied stil als het dat wonder vatten wil. Dierbare Heilige Geest, doe ons u kennen. Doe ons de Heer Jezus kennen. Doe ons de Vader kennen. Opdat wij eens mogen eindigen in dat loflied. Door u, o drie enige God, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Heb dank voor wat u gaf. Ik bid u nogmaals, schenk zielen, dat u ze hechten aan de middelaarskroon van de Heer Jezus, nu het nog kan. Brengt u ons veilig thuis, mogen we elkaar volgende week weer ontmoeten als u het geeft. Geef nog wat lust en liefde om te komen. Niet aangenaam, Heere. Misschien zijn er wel die zeggen, ik wou vluchten, maar ik kon vanavond nergens heen. Maar Heere, zou u ze eens willen opzoeken, terwijl ze vluchten voor u? Ontmoet u ze eens op de weg en zeg, zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Opdat onze mond gestopt wordt. Wij met de hele wereld voor u verdoemelijk zouden zijn. En we ook zouden mogen ondervinden genade. Genade is op uw lippen uitgestort. Heere, brengt u ons veilig thuis. Verzoen al het zondige, al het tekort. We leggen het weer voor u neer. Al deze zielen, Heere. Ontferm u om Jezus wil. Amen. Zullen we nog zingen tot slot? Psalm 147, vers 3. Zeer groot is onze Heere vol krachten. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Daar zijn verstand nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten. Zachtmoedigen wil hij bewaren, hij houdt ze staande in hun gevaren. Maar goddelozen doet hij bukken, bezwijken onder de ongelukken. Psalm 147, vers 3.